Daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen het woord van God uit Handelingen 13, de versen 1 tot en met 12.
En er waren te Antiochië, in de gemeente die daar was, enige geprofeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes, den viervorst, opgevoed was, en Saulus. En als zij den Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zonder mij beide af, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van den Heilige Geest, kwam af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden, en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandig man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende den stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met een heilige geest en de ogen op hen houdende, zeide, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem een donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren.
Gemeente, als ik vanmorgen aan iemand zou vragen, wat heeft Paulus zo al in zijn leven gedaan? Dan zou het in het antwoord ongetwijfeld gaan over zijn zendingsreizen. Dat weten de kinderen al, de zendingsreizen van Paulus en misschien ook wel hoeveel dat er waren. Drie, zeggen we meestal, drie zendingsreizen en dan nog zijn reis naar Rome als gevangene. En je hebt vast wel eens een kaartje gezien waar al die reizen netjes op stonden getekend. Misschien staat dat wel achter in je Bijbel. Al hebben wij natuurlijk die nummers bedacht, de eerste, de tweede en de derde reis, dat zegt de Bijbel zo niet. Paulus vertrekt wel drie keer uit Antiochië, dus in die zin mogen we zijn reizen zeker in drie perioden verdelen. En het is in elk geval heel duidelijk waar Paulus' eerste zendingsreis begint. In Handelingen 13. En ook waar die eindigt. Aan het slot van hoofdstuk 14. Want dan komt Paulus terug in Antiochië en dan vertelt hij daar wat grote dingen God met hen gedaan heeft. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Paulus brengt verslag uit. Het woord van God was al wel eerder buiten Israël gekomen. In Antiochië, daar was ook een gemeente ontstaan. Maar nu gaan Paulus en Barnabas voor het eerst echt op reis. De wijde wereld in. Om heel die wereld te vertellen over de enige naam waardoor zondaren moeten zalig worden. En daarin zien we de vrucht van Pinkster. Als de Heilige Geest wordt uitgestort en het woord uitgaat naar alle volken. En bij die vrucht van Pinksteren willen we op deze zondag na Pinksteren stilstaan. Het thema voor de prediking is: het woord gaat de wereld in. En we horen in de eerste plaats hoe Paulus gaat. In de tweede plaats hoe de Satan het tegenstaat. En in de derde plaats hoe de Heere doorgaat. Het woord gaat de wereld in. We horen hoe Paulus gaat, hoe de Satan het tegenstaat en hoe de Heere doorgaat. Er was in Antiochië dus al een gemeente ontstaan. Lucas heeft dat beschreven in hoofdstuk 11. En daar in Antiochië werden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. Paulus en Barnabas hebben daar een jaar lang gewerkt en de gemeente onderwijs gegeven in het woord van God. En er zijn inmiddels zelfs nog meer mensen die dat doen, horen we aan het begin van hoofdstuk 13. Er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars. Mensen die het woord van God doorgeven, het uitleggen, die onderwijs geven. Want dat heeft een kind van God nodig. Onderwijs ontvangen uit het woord van God. En daarbij waren er in die begintijd van de christelijke kerk profeten die soms een openbaring van de Heere ontvingen. Profeten en leraars, ze worden hier samen genoemd. 5 mensen die de leiding mogen geven in de gemeente van Antiochië. Paulus en Barnabas kennen we natuurlijk. Maar van die andere mensen weten we niets dan wat hier genoemd wordt. En toch zien we hier wel heel mooi, gemeente, de verscheidenheid van mensen die de Heere in zijn dienst neemt. Barnabas, een leviet. Iemand die van geboorte nauw verbonden was met de tempeldienst. De tweede Simeon, genaamd Niger. Niger betekent zwart. Blijkbaar dus iemand met een donkere huidskleur. Lucius uit Cyrene. Cyrene ligt in Noord-Afrika, ten westen van Egypte. Iemand die dus afkomstig was uit een heel ander land, maar die daar in Antiochië de Heere mag dienen. Manahen, die met Herodes de viervorst was opgevoed. Dat is niet Herodes uit hoofdstuk 12 die Petrus gevangen neemt en die aan het eind van het hoofdstuk zelf sterft, maar een andere Herodes, Herodes Antipas. Maar het gaat hier dus om iemand die afkomstig is uit de hoogste kringen van het hof. En dan tenslotte Paulus, de Farizeeër. Wat een verschillende mensen die de Heere allemaal gebruikt in zijn dienst. En ze dienen met elkaar de Heere, en waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld heel de gemeente van Antiochië, de eredienst. Ze dienen de Heere en vasten daarbij. Ze ontzeggen zich eten en drinken om zich met heel hun hart te kunnen richten op de Heere, om zich voor de Heere te verootmoedigen in het gebed. En als ze zo gezamenlijk de Heere zoeken, dan spreekt de Heilige Geest tot hen. Of dat rechtstreeks was of via een van de profeten weten we niet. Maar de boodschap is duidelijk. De gemeente moet Paulus en Barnabas afzonderen voor het werk waartoe de Heere hen geroepen heeft. En Paulus zegt dat later ook van zichzelf, dat hij is afgezonderd voor het evangelie van God. Dat is het doel van de Heere met zijn leven. En na die boodschap, vers 3, vasten en bidden ze. Opnieuw dus blijkbaar. En misschien mogen we dat zo opvatten, dat ze daarmee de boodschap die de Heilige Geest hen leek te geven willen toetsen. Dat ze dat opnieuw aan de Heere voorleggen, om te weten of dat echt het woord van de Heer is. Want als mensen dat zeggen, dat de Heer hen iets duidelijk heeft gemaakt, dan mogen wij daar altijd wel heel voorzichtig mee zijn, gemeente. Je hoort die verhalen wel eens. Dat iemand bijvoorbeeld tegen een dominee zegt dat de Heere hem of haar duidelijk heeft gemaakt dat hij naar die en die plaats moet gaan, bijvoorbeeld. Daar kun je eigenlijk maar op één manier antwoord op geven. Dat je het dan wel af zult wachten of de Heilige Geest het jou ook duidelijk maakt. En tot die tijd hoef je er niets mee te doen. Het kan dat de Heere zijn kinderen iets duidelijk maakt, zeker. Maar als iemand verstandig is, dan zegt hij dat op zijn vroegst tegen die dominee, om even in dat voorbeeld te blijven, als die dominee in die plaats bevestigd is. Dan mag je er een bevestiging in zien, dat wat je dacht dat de Heere je duidelijk maakte, dat de Heere dat waar maakt. Maar als mensen een beroep doen op de Heilige Geest om iets gedaan te krijgen. En zeker als dat iets is wat ze zelf ook graag willen. En dat is dan bijna altijd zo. Dan moet je daar uiterst voorzichtig mee zijn. In de gemeente van Antiochië vasten en bidden ze opnieuw. En daarna leggen ze Paulus en Barnabas de handen op als teken van Gods zegen. En ze laten hen gaan. Ze zijn dan ook gewillig om deze twee mensen die zoveel betekend hebben voor de gemeente te laten gaan. Omdat de Heere hen elders gebruiken wil. Dat is dus ook niet het idee geweest van Paulus en Barnabas zelf. De Heere spreekt hier niet tot Paulus persoonlijk. En die gaat dan maar. De Heere spreekt in de kerk. Deze zendingsreis van Paulus en Barnabas is niet hun privé-initiatief, maar een bewuste beslissing van de kerk. In gehoorzaamheid aan de Heere die roept. Ze worden uitgezonden door de Heilige Geest, staat er dan ook. En Paulus en Barnabas die gaan dan vanuit Antiochië naar Seleucië. Dat is de havenstad van Antiochië. Antiochië lag niet zelf aan de zee, zo'n 25 kilometer landinwaarts. En vanuit die havenstad Seleucië varen ze dan naar het eiland Cyprus. Een reis van zo'n 100 kilometer. Waarom naar Cyprus? Misschien heeft de Heilige Geest hen dat ook duidelijk gemaakt. Dat staat er niet met zoveel woorden bij. Er waren ook al eerder christenen naar Cyprus gevlucht, lezen we in hoofdstuk 11, op de vlucht voor de vervolgingen. En wellicht heeft daarbij ook meegespeeld dat Barnabas zelf afkomstig was van Cyprus. Als we hem in Handelingen 4 voor het eerst tegenkomen, dan staat dat erbij, een leviet van geboorte uit Cyprus. Barnabas kende Cyprus dus. Hij kende de cultuur, hij kende de mensen, hij wist er de weg. En vooral, als je zelf de Here hebt leren kennen, dan wil je toch mensen die je kent, mensen die je het liefst zijn, ook bij de Here brengen. Je man of vrouw die de Here niet kent. Je kinderen, je ouders. Wij denken bij zending meestal aan iets dat vooral ver weg is. En dat lijkt eigenlijk ook veel makkelijker als mensen je niet kennen. Wij vinden het meestal veel makkelijker om in Amsterdam iemand aan te spreken over de Here en zijn dienst dan in Damwoude. Maar spreken over de Here en zijn dienst begint niet ver weg. Dat begint bij de mensen die je het best kent. Want als je thuis niet zou durven spreken over de Here, hoe zul je het dan ver weg kunnen doen? De eerste zendingsreis begint in Barnabas' geboortestreek. En daarmee gaan Paulus en Barnabas nu ook echt uit de wereld in, de heidenwereld. Antiochië, waar ze eerst werkte, dat lag ook buiten Israël, ten noorden ervan. Maar dat hoorde toch in veel opzichten nog bij dezelfde cultuur als Israël. Nu trekken de apostelen definitief een andere wereld in, de Grieks-Romeinse wereld. Totdat Paulus aan het slot van Handelingen in de hoofdstad van dat wereldrijk komt, Rome. En vanaf dit moment krijgt Paulus dan ook een andere naam. In vers 9 wordt dat expliciet vermeld, Saulus, die ook Paulus genaamd is. En als je dat na zou zoeken in een concordantie of op je computer bijvoorbeeld, dan zult u zien dat ook echt op dit moment die overgang plaatsvindt. Voor Handelingen 13 vers 9 wordt hij altijd Saulus genoemd, nooit Paulus. En na deze tekst altijd Paulus, nooit meer Saulus. Er zijn wel eens misverstanden over die naamsverandering van Saulus naar Paulus. Dat wordt wel eens in verband gebracht met Paulus' bekering op weg naar Damascus. toen zou Saulus Paulus geworden zijn, een andere naam als teken van zijn bekering. Maar dat klopt niet, gemeente. Saulus wordt dan wel een ander mens. De totale richting van zijn leven verandert. Maar hij krijgt dan geen andere naam. Dat staat daar ook niet. En later in Handelingen 9 en in Handelingen 11, aan het begin van hoofdstuk 13, wordt hij nog steeds Saulus genoemd. Terwijl hij toen echte heren kende. Veel mensen in die tijd hadden meerdere namen. Romeinse burgers bijvoorbeeld hadden meestal 3 namen. Paulus had dat als Romeins burger waarschijnlijk ook. En een van die namen was Paulus. Maar Paulus had als Jood ook een Joodse naam. Saul. En zolang Paulus in de Joodse wereld is, wordt die naam gebruikt. Saulus. Maar nu hij het Romeinse Rijk intrekt, om daar het evangelie te verkondigen, wordt zijn Romeinse naam gebruikt. Paulus. Die naamsverandering van Saulus naar Paulus laat dus wel iets zien. Niet zijn bekering allereerst, maar wel het werk waartoe de Heere hem geroepen heeft. Hij mag nu het evangelie brengen aan de heidenen, tot in het hart van het Romeinse Rijk toe. En zo gaan Paulus en Barnabas dus naar Cyprus, om daar het evangelie te verkondigen in de heidenwereld. En gemeente, we zien hier ook heel duidelijk hoe Paulus gaat. En hoe de Heere mensen zendt tot de dienst in zijn koninkrijk. In de eerste plaats heeft Paulus dat niet zelf bedacht. Maar het is heel duidelijk de Heere die hem roept. De Heilige Geest spreekt. En even later staat er dan ook zo: uitgezonden door de Heilige Geest. Dat is niet hun werk. Het is niet hun plan. Het is Gods plan. Hij heeft hen geroepen. En dat moet je weten voor werk in Gods koninkrijk, dat de Heere je geroepen heeft. Niet omdat ik dat zo graag wil, niet omdat andere mensen dat tegen mij zeggen. Ik moet persoonlijk weten dat de Heere mij geroepen en gezonden heeft. En dat is niet altijd op zo'n bijzondere manier als bij Paulus, dat de Heilige Geest rechtstreeks spreekt. Dat kan ook een overtuiging zijn die meer geleidelijk groeit. En daarvoor moet je vooral ook zijn bij het woord van de Heere zelf. Dat gaat ook niet buiten je verlangen om. De Heere maakt ook gewillig. En je mag daar ook om bidden. Maar je moet het wel weten, dat de Heere zelf je geroepen heeft. En anders moet je er nooit aan beginnen. Want dan is het je eigen weg. Dan is het het meest ellendige werk dat er is. Want als je dan in aanraking komt met moeite en verzet, en dat komt, dan heb je niets om op terug te vallen. Dat is juist nodig, al kan dat ook best een strijd geven soms, maar dat je voor Gods aangezicht kunt zeggen: Heere, het was niet mijn idee om dominee te worden of ouderling. U hebt mij toch geroepen, u hebt mij toch hier een plaats gegeven, dat je daarop terug kunt vallen. En dan belooft de Heere ook zijn bijstand. En daarom solliciteer je ook niet om ouderling te worden, of om naar een andere gemeente te gaan als dominee. Ook niet heimelijk. Dat je overal vertelt hoe graag je dat zou willen, of hoe geschikt je bent. Je mag dat wel verlangen. Dan begeer je een voortreffelijk werk, zegt de Bijbel zelf. Maar het kan ook zijn dat je moet wachten op Gods tijd, tot Hij je roept. En dan is het rijk als je daarin een bevestiging mag zien van het verlangen in je hart. En ik zeg niet dat als je daarna verlangt, als je daarmee bezig bent, dat je dat dus niet in vertrouwen mag zeggen tegen een dominee of iemand anders. Maar als je verkozen wordt tot het ambt bijvoorbeeld, laat dat dan niet zijn als resultaat van je eigen praten, maar echt een bevestiging van Gods roeping. En dat mag wel een zaak van gebed zijn. Voor de gemeente. Dat de Heer ook in deze gemeente, in de toekomst, broeders geeft om hem te dienen in het ambt. Broeders die hem hartelijk lief hebben, die thuis zijn in de schrift en die vanuit zijn woord leiding kunnen geven. Dat mag ook wel een zaak van gebed zijn voor de wat jongere broeders in ons midden. En die spreek ik vanmorgen maar eens persoonlijk aan. Bid je daar wel eens om? Heere, wat is uw weg met mijn leven? Wilt u mij soms gebruiken in uw koninkrijk? En dat kan zijn naast je dagelijks werk. Het kan ook zijn dat de Heere heel je leven gebruiken wil. Dat hij je roept om zijn woord te verkondigen. Daar moet je voor geroepen zijn door de Heere zelf. Maar dat mag ook een zaak van gebed zijn. Of de Heere je soms gebruiken wil. Heb je daar wel eens om gebeden? Dat is het eerste. De Heere roept. Maar daar hoort een tweede bij. En dat zien we hier ook heel duidelijk. De Heere doet dat door de gemeente. Door de kerk. Paulus zegt niet, de Heere heeft mij geroepen, dus dan gaan we maar. Of de kerk moet het dan maar doen. Zo hoor je dat tegenwoordig nog wel eens. Ik heb deze gave gekregen, dus die moet ik ook gebruiken. En als ik toch die gave heb, dan moet daar in de kerk maar plaats voor zijn. Of mensen die zeggen dat de Heer hen geroepen heeft, of hen een bediening heeft gegeven, en die daarom maar eens gaan preken. Zonder te zoeken naar vorming vanuit het woord van God soms. Zonder dat de kerk hen geroepen heeft. Puur op zichzelf. En dat past natuurlijk helemaal in onze individualistische tijd. Gemeente, in deze tekst zien we dat de Heere anders werkt. Door middel van de kerk. Paulus besluit niet zelf om te gaan. Het is ook niet zijn idee en dan moet de kerk daar maar in meegaan. Nee, het is juist een zaak van de gemeente. De Heilige Geest spreekt in de gemeente. En daarna gaat de gemeente opnieuw vasten en bidden. En het is de gemeente die hen laat gaan. Het werk in Gods koninkrijk, de prediking van het evangelie, dat is niet iets dat je zomaar kunt gaan doen als je maar een vlotte babbel hebt. Of dat je er wel even bij kunt doen. Dat is geen zaak van iemand persoonlijk alleen. Dat lijkt wel heel geestelijk. Als mensen een bijzonder verhaal vertellen dat de Heer hen geroepen heeft en dat ze zich daarom maar niets aantrekken van kerkelijke afspraken. Dat lijkt heel geestelijk. Maar het is zo ongeestelijk. Want je stelt dan jezelf in je eentje boven de kerk van de Heer. Als de Heer een mensen roept tot zijn dienst, dat is een persoonlijke zaak, zeker. Je moet weten dat de Heer je roept, zelf. En tegelijk is dat altijd een roeping door de kerk. En dan is er pas de bevestiging van de overtuiging in je hart. Als je een beroep ontvangt als kandidaat. Of als je tot ander werk in Gods koninkrijk geroepen wordt. Zo wordt het ook gezegd in het formulier voor de bevestiging van diaken en ouderlingen en van een predikant. Of gij gelooft dat gij door de gemeente en mitsdien op die manier door God zelf geroepen bent. De Heere roept door middel van de kerk. Je kunt niet zomaar gaan preken of predikant worden. Ook niet als je goed kunt studeren of het zelf graag wilt. Daar heeft de kerk een plaats in. En daarom hebben wij als kerken ook een admissie-examen wat in deze weken gehouden wordt. Een examen voor de toelating tot ambt van dienaar des woords. En daar wordt gesproken over wie de Heere voor iemand persoonlijk is. En waarom je predikant wilt worden. En daar worden dus ook mensen afgewezen. Als de kerk dat niet over kan nemen. Of nog niet over kan nemen. De Heere roept. Door middel van de gemeente. En zo gaan Paulus en Barnabas uit de wereld in. Maar als de Heere zo zijn woord laat uitgaan, dan komt ook altijd de Satan om het tegen te staan. En dat is het tweede wat we zien, hoe de Satan het tegenstaat. Paulus en Barnabas die komen aan in Salamis. Dat is de havenstad aan de oostkant van Cyprus, het dichtst bij Antiochië dus. En vanuit Salamis trekken ze het eiland over. Ze verkondigen het woord van God in de synagogen. Zo deed Paulus dat immers altijd, later ook. Hij begon in de synagogen bij de Joden, het volk van God. En het gaat hier over synagogen, meervoud. Dus blijkbaar was er een aanzienlijke Joodse gemeenschap op Cyprus. En zo gaan Paulus en Barnabas het hele eiland over, tot ze in Paphos aankomen. Helemaal aan de andere kant van het eiland. Bijna 200 kilometer bij Salamis vandaan. Overal hebben ze het woord van God verkondigd. En we lezen niet dat ze daarbij moeite ondervonden of tegenstand, dat ze vervolgd werden. Maar we lezen ook niet van vrucht op hun werk. Terwijl dat in Handelingen juist wel heel vaak vermeld wordt. Er lijkt op hun werk geen enkele geestelijke vrucht te zijn. En dat zal voor Paulus en Barnabas toch een teleurstelling, of beter, een beproeving geweest zijn. Hoe kan dat nu? De Heere had hen geroepen en ze brengen zijn woord. Maar het lijkt tevergeefs. Totdat ze helemaal aan de andere kant van het eiland uitkomen, in Paphos. En Paphos was min of meer de hoofdstad van het eiland Cyprus. Daar zetelde in elk geval de stadhouder, de proconsul, die namens de Romeinen het eiland Cyprus bestuurt. En de stadhouder van Cyprus op dat moment heet Sergius Paulus. En hij laat Paulus en Barnabas bij zich brengen. Hij heeft over hen gehoord, misschien wel via die tovenaar die bij hem was, Elimas. Maar hij wil in elk geval nu zelf horen wat Paulus te vertellen heeft. En zo gaat in vervulling wat de Heere tegen Paulus gezegd had in hoofdstuk 9. Dat Paulus hem geroepen heeft om zijn naam te verkondigen voor de heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Zeg hier, Paulus is dan wel geen koning, officieel proconsul, stadhouder, maar hij regeert daar wel over dat hele eiland. En die Sergius Paulus is een verstandig man, staat erbij. Hij is nuchter, waakzaam, beheerst. Hij is ook geestelijk verstandig. Hij had niet genoeg aan het leven van deze wereld, aan de macht die zijn positie hem gaf, aan het vermaak dat in een stad als Paphos ook te vinden was. Er was daar in Paphos bijvoorbeeld een belangrijke tempel van Venus, de godin van de liefde. En je kunt je voorstellen wat daar voor vermaak allemaal bij te vinden was. De stadhouder heeft daar niet genoeg aan. Sergius Paulus kijkt verder dan dit leven alleen. En wat hij op dit moment al geweten heeft over de Heere en zijn dienst, dat vertelt de Bijbel ons niet. Maar deze stadhouder zoekt er wel naar. Het slot van vers 7. Hij zocht zeer het woord Gods te horen. Hij leeft niet voort alsof er niets aan de hand is. Alsof zijn enige toekomst hier op aarde is. Hij zoekt Hij zoekt zeer. Dat wil zeggen, dit is iets dat zijn hele leven doortrekt. Het stempelt zijn leven. En hij zoekt naar het woord van God. Hij zoekt dus op de goede plaats. Want daar heeft de Heere zich geopenbaard. Daar laat de Heere zich vinden. Misschien met u of jij vanmorgen zo wel in de kerk. Op zoek. Misschien nog heel onbestemd. Op zoek naar God. Omdat het leven in de wereld je uiteindelijk geen vrede geeft. Misschien weet je ook heel goed waar je wezen moet. Bij het woord van God. Omdat de Heere zich daar wil laten vinden. En op die manier je zonde vergeven wil. Als dat zo is vanmorgen. Als je de Heere zoekt. Dan ben je op de goede weg. Ik zeg niet dat je er dan bent. Dat was die stadhouder ook niet. Dat je dan wel kunt stoppen met zoeken. Maar je bent wel op de goede weg. En als je zoekt in het woord. En je bidt de Heere. Dan ben je op de plaats. Waarvan de Heere zelf beloofd heeft. Dat hij daar wil werken. En blijf dan ook zoeken. En dan belooft de Heer uit ook. Dat hij verder zal leiden. Sergius Paulus zocht zeer het woord Gods te horen. En dat is het eerste bewijs, gemeente, dat de Heere aan het werk is om een zondaar zalig te maken. Als de Heere in je leven gaat werken, dan ga je zien wat je mist. Dat alle plezier en macht van deze wereld, die ons zo aan kan trekken, dat die uiteindelijk leeg is, zonder God. Dat je om je zonde niet kunt bestaan voor de heilige God. En daar heb je dan geen vrede mee. Dan kun je er ook niet langer achter verschuilen, dat nu eenmaal alle mensen zondaren zijn. Maar je gaat de Heere zoeken. Je Bijbel gaat open. Misschien eerst ook wel, was je dat altijd al gewend. Maar nu toch vaker. En je leest aandachtiger en persoonlijk. En je gebed wordt anders. Het is niet meer een vast ritueel, maar je krijgt het nodig om je hart voor de Heere uit te storten. En in de kerk luister je. Misschien lijkt het wel alsof de dominee ineens heel anders spreekt. Veel persoonlijker voor jou. Terwijl het in feite komt omdat je nu anders luistert. Met je hart. Biddend. Dat is het eerste kenmerk van Gods genadewerk. Dat je de Heere nodig krijgt. Dat je hem gaat zoeken in zijn woord. Wie door de Heere gezocht wordt, die gaat hem zoeken. En mag je uiteindelijk zeggen, wie zo de Heere zoekt, is al door hem gevonden. Al zie je dat zelf nog niet. Gemeente, dat is dus de weg voor u en voor jou vanmorgen. De Heere zoeken in zijn woord. En we zien hier nog een bewijs dat de Heer aan het werk is. En dat is dat de duivel ook aan het werk gaat. Om het woord van de Heer tegen te staan. De duivel komt niet in beweging als het woord van God niets doet. De duivel vindt het ook echt niet zo erg dat u en jij vanmorgen in de kerk bent. Dat vindt hij best. Als het woord van God maar niets doet in je leven. Als het woord je maar niet onrustig maakt en werkzaam maakt aan de troon van Gods genade. Want dan komt de duivel in het geweer. Dan zal hij alles doen om je bij de Heere en zijn genade vandaan te houden. Dat doet hij bij deze stadhouder ook, door middel van een tovenaar. Er was daar een tovenaar, een valse profeet, een Jood met de naam Bar Jezus. Bar Jezus. Zoon van een Jezus. Dat was toen een vrij gewone naam. Zoon van de Verlosser betekent het. Een veelbelovende naam. Maar hij is een tovenaar. Een magier. Dat had de Heer in zijn woord nadrukkelijk verboden aan Israël. Om zich bezig te houden met tovenarij of magie, waarzeggerij. Maar deze man doet het wel. Hij houdt zich daarmee bezig. Waarschijnlijk in een soort mengeling van jodendom en heidendom. Allebei wat. En het kwam in die tijd wel vaker voor dat machthebbers aan hun hof een tovenaar hadden. Om hen advies te geven in moeilijke situaties. En misschien had Sergius Paulus hem wel in huis gehaald, omdat hij hoopte door deze Jood meer te horen over de Heer. En misschien heeft deze Elimas, dat betekent tovenaar, waarzegger, misschien heeft die Paulus wel binnengehaald. Hij wordt immers in vers 6 als eerste genoemd, voor de stadhouder. Misschien heeft hij Paulus en Barnabas wel zelf naar het hof gehaald. Maar als Paulus daar dan het woord verkondigt en Elimas merkt dat de stadhouder het hoort, het indringt, het zoekt, dan komt hij in actie. Hij zoekt ook, zegt vers 8, maar het tegenovergestelde. Hij wil de stadhouder juist bij het ware geloof vandaan houden. Want als de stadhouder tot geloof komt, dan zal dat hem zijn positie kosten. En meer nog, dat zal zijn meester, de Satan, een onderdaan kosten. En daarom probeert Elimas Sergius Paulus weg te trekken bij de boodschap van Paulus. Misschien heeft hij dat gedaan door tegen Paulus in te gaan, door de boodschap belachelijk te maken, door de aandacht van de stadhouder op andere dingen te richten. Gemeente, datzelfde werk van de duivel dat Elimas hier doet, dat doet de duivel ook vanmorgen in Damwoude. Want dat doet de duivel altijd als het woord van God uitgaat en ingang lijkt te vinden in de harten. Hij probeert weerstand op te roepen tegen het woord. Hij probeert je aandacht af te leiden door iemand naast je die wat tegen je zegt. Door je mobieltje, dat je veel beter thuis had kunnen laten of uit had kunnen zetten. Door zometeen uit de kerk je vragen weg te lachen. Door de verleiding en het plezier van de wereld weer op je af te laten komen. Dat zo sterk is. Dat is allemaal het werk van de duivel. Die het woord van God tegenstaat. Die het zaad van het woord probeert weg te nemen, zodat je de Heere niet zou gaan zoeken in zijn woord. En gemeente, de Heere laat ons dit in zijn woord zien vanmorgen, als een waarschuwing. Het lijkt zo mooi wat de duivel je biedt, maar hij is uit op je ondergang, voor eeuwig. En onderschat de macht van de duivel toch niet. Wij zijn misschien wel veel te veel geneigd om dat maar onzin te vinden. Een tovenaar. Maar af en toe lees je van die berichten in de krant. Over mensen die zich daarmee bezighouden. Occulte spelletjes. Glaasje draaien. Geesten oproepen. En wat dat soms voor gevolgen heeft, waar ze dan toe komen. Tot de dood van mensen. Gemeente, wij moeten dat niet wegzetten als onzin. Want die macht heeft de duivel. En hij is uit op dood en verderf. En laat je daarom met zulke dingen niet in. Ook niet om het eens te proberen. Het is levensgevaarlijk. En tegelijk wees net zo goed op je hoede. Hoe hij vandaag probeert om het woord van de Heere tegen te staan in uw en jouw en mijn leven. Al is dat, goddank, niet het laatste. Want ondanks de tegenstand van de Satan gaat de Heere door. En dat is het laatste wat we hier zien. Hoe de Heere doorgaat. Want als Paulus dat merkt, dat Elimas het woord van de Heere tegenstaat, neemt hij het woord. Paulus is trouwens steeds degene die de leiding heeft nu. Paulus en Barnabas samen op zendingsreis gaan. Paulus heeft de leiding. En hij bindt nu in Gods naam de strijd aan met de grote tegenstander van God. Ze staan hier tegenover elkaar. Paulus is vervuld, vol met de Heilige Geest. Elimas is vol van bedrog en van alle arglistigheid of oplichterij. De Heilige Geest tegenover de geest van bedrog en arglistigheid. En Elimas wordt hier door Paulus ontmaskerd in zijn ware gedaante als een dienaar van de vorst der duisternis. Gij kind des duivels, noemt Paulus hem. Niet zoals zijn naam suggereert, een kind, een zoon van de verlosser, maar een kind van de duivel is hij. En daarom is Paulus' reactie ook zo scherp. Hij onderkent in het optreden van Elimas het werk van de grote tegenstander van God. De duivel, die probeert elke keer opnieuw het werk van de Heere kapot te maken, af te breken. Hij probeerde het in de gemeente in Jeruzalem door het bedrog van Ananias en Safira. Hij probeerde toen het woord van God in Samaria kwam door Simon de tovenaar, ook al een tovenaar, die de gave van de Heilige Geest voor geld wou kopen. Hij probeert het nu weer met Elimas. En daarom is dit geen hardheid van Paulus, gemeente. Dit is de scherpte van het evangelie. Het woord van God is ook scherp. Ieder die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En Elimas doet dat niet alleen zelf, maar die probeert ook nog een ander bij de Heere vandaan te houden. Misschien deed Elimas het door de leer die hij bracht. Hij wordt immers een valse profeet genoemd. Wij zeggen tegenwoordig zo makkelijk, ach, mensen bedoelen het toch goed? En ze hebben toch wel een beetje gelijk? Ja, natuurlijk. Mensen hebben altijd wel een beetje gelijk. Maar als het mensen bij de Heere vandaan houdt, of dat nu aan de ene kant is met allerlei voorwaarden waaraan je eerst zou moeten voldoen voordat je tot de Heere mag gaan, of dat het aan de andere kant een goedkoop evangelie is waarbij je het allemaal zelf moet doen en zelf kunt doen. Maar als het je erbij vandaan houdt dat je met je zonden tot de Heere vlucht en alles van hem verwacht, dan is het dwaling. Paulus ontmaskert deze dwaalleer. Het is het werk van de Satan zelf. De Heere roept op om zijn wegen recht te maken. Maak de weg des Heeren recht. Elimas doet precies het tegenovergestelde. Die maakt de rechte wegen van de Heere krom. Hij verdraait het woord. Hij brengt mensen bij de Heere vandaan. En daarom is de hand van de Heere niet met hem, zoals Elimas zelf wel zou hebben beweerd, maar tegen hem. Paulus spreekt het oordeel over hem uit, dat hij voor een tijd blind zal worden. En dat gebeurt meteen. En daaruit blijkt wie er werkelijk in de naam van de Heere gesproken heeft. Het woord van de valse profeet komt niet uit. Het woord van de ware profeet wel. Zo wordt de Satan hier ontmaskerd en zijn machteloosheid aangetoond. Elimas wordt blind. De helderziende ziet niets meer. Hij die anderen leidde met zijn kunsten en adviezen, anderen misleidde, moet nu zelf geleid worden. Elimas wordt blind, dat is het oordeel van de Heer. En tegelijk geeft de Heere hem nog genadetijd. Hij doodt hem nog niet. Hij wordt blind, dat was eerder ook gebeurd met Saulus zelf. Die werd ook blind toen de Heer hem ontmoette op weg naar Damascus. De Heer geeft hem nog genadetijd, tijd om tot inkeer te komen. Of dat met hem gebeurd is, weten we niet. Maar de Heer geeft nog genadetijd. De stadhouder aarzelde blijkbaar nog. Hij was in verwarring wie hij nu geloven moest. Maar als Sergius Paulus dit ziet, gelooft hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Hij is niet verslagen, verbijsterd over wat er gebeurd is. Dat Elimas zo plotseling blind is geworden en daarmee ontmaskerd is. Hij is verslagen over de leer van de Heer. Wat Paulus hem gezegd heeft over de Heere Jezus Christus. De stadhouder ruilt dus niet Elimas in voor een andere wonderdoener, Paulus, die blijkbaar nog machtiger is. Nee, hij vindt een nieuwe Heer. Zijn hart wordt verbroken. Hij buigt nu voor Christus als Heer. Daar speelt dat wonder wel een rol in. Om de aarzeling bij Sergius Paulus te verbreken. Maar dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. Dat is de leer. Het woord van de Heer. Het evangelie van de zaligmaker. Jezus Christus. Wij moeten dus ook niet denken, als ik nou eens zo'n wonder meemaakte, dan zou ik wel geloven. Het gaat niet om dat wonder. Het gaat om het woord van de Heer. En in die straf over Elimas ontmaskert de Heer de duivel in zijn werk. En hij laat zien dat zijn woord betrouwbaar is. Dat gebeurt. Meteen. En daarmee laat de Heer zien dat je op zijn woord aan kunt. Dat je met zijn woord kunt leven en sterven. Daardoor geloofde de stadhouder. Hij had de Heer in zijn woord gezocht. Hij heeft Christus in zijn woord gevonden. Hij kon geen vrede vinden in de macht en het plezier van de wereld. Nu vindt hij vrede door het bloed van het kruis. Hij is de eerste vrucht op het zendingswerk van Paulus, zover wij weten. Gemeente, is deze vrucht er ook bij u vanmorgen en bij jou en bij mij. Ontzag voor het heilig en onfeilbaar woord van God. Zoekt u de Heer in zijn woord telkens weer. Buigt u voor dat woord. Wat daar ook aan verzet tegenop komt. En gaat u met al uw zonden en met het verzet in uw hart tot deze zaligmaker. Jezus Christus. Dat is nodig. Ook voor wie de Heere lief heeft. Telkens weer. En dat wil de Heere ook geven. Ik kan niet zelf mijn hart verbreken. Maar de Heere kan dat wel. En daar mag ik om bidden dat de Heere dat ook doen wil. En dan belooft de Heere het ook. Dat hij met zijn werk doorgaat. En dat hij het verslagen, het verbroken hart, het hart dat het bij hem zoekt, niet veracht. God is het verbroken hart altijd nabij en goed. Amen.